Stel u voor, je komt een museum tegen in je leven en je vindt het prachtig. Het is fantastisch, het heeft diepgang. En niet alleen dat, maar je wordt ook nog een keer gevraagd of je er een podcast wilt in opnemen met een aantal mensen die veel meer weten dan u. It's our lucky day, want dat is vandaag het geval. We zijn hier in het Gentse Universitair Museum. Het is hier prachtig, een prachtige setting om een podcast te mogen opnemen. Let's dive in. Ik heb er mega veel zin in, samen met mijn broeder van een andere moeder, Niklas, die er ook bij is. Alles wat wij hebben gedaan de laatste jaren met Onbespreekbaar, of het meeste toch, hebben wij vooral vanuit een psychologische lens bekeken. Een psychologische lens op faalangst, op eetstoornissen, op rouwen, op liefdesverdriet, op heel veel topics die we hebben bekeken. Maar er is ook een sociologische lens. Er zijn nog veel andere lenzen. Maar vandaag gaan we een keer kijken naar de impact van met een sociologische lens te kijken naar mentale gezondheid. En niemand beter dan de fantastische mens, professor Piet Brakke, die hier vandaag bij ons is.
Dankjewel. En vriendelijk om mij zo te introduceren. Ik ben zelf ook heel blij dat ik erbij ben. Ik ben Piet Brakke. Ik ben een gezondheidssocioloog verbonden aan de vakgroep sociologie, waar ik een kleine onderzoeksgroep heb. Klein, bescheiden, maar mensen die zeer enthousiast zijn, zeer sterk begaan met wetenschappen, ook gewoon plezier hebben in het werk. Dus ik amuseer me rot. De topics waarop wij vooral werken, hebben heel veel te maken met mentale gezondheid, dat is evident. Maar ook eenzaamheid, stigmatisering. Maar daarnaast zijn we met een aantal mensen ook bezig met preventie. En niet alleen preventie in het domein van de geestelijke gezondheidszorg, maar preventie in het algemeen. En we trachten dat allemaal te benaderen vanuit een strikt sociologische invalshoek. En ik denk dat we daar een meerwaarde kunnen creëren.
En wat is precies het verschil tussen een psychologische en een sociologische invalshoek?
Wel, nu daag je me natuurlijk uit om basiskennis sociologie te geven. Maar laat me heel kort zijn. Sociologie is een gedragswetenschap. Dat betekent dat we de variatie in gedrag bestuderen. En alle soorten van gedragingen. We kijken gewoon naar hoe ze variëren over situaties heen. En we proberen deze variatie te verklaren vanuit hoe ze zijn ingebed in bepaalde sociale contexten. Dat is zeer belangrijk, omdat we heel veel aandacht besteden aan wat er zich tussen mensen afspeelt. Eerder dan dat we zouden kijken naar processen die intern zijn aan wat we dan zouden kunnen noemen individuen. Cognitieve denkprocessen, gevoelens. Die staan bij ons wat minder centraal. We kijken vooral naar hoe de samenleving georganiseerd is, welke impact dat geeft op hoe we dagelijks met elkaar omgaan en dan wat de consequenties daarvan zijn voor, in dit geval hier, ons welbevinden, ons psychisch welbevinden, onze mentale gezondheid.
Ja, superboeiend. U stelt, ik had toch gelezen in een tekst in ons voorverkeer, dat er wordt vaak gesproken in de samenleving over wat is er nu normaal, wat is er nu eigenlijk abnormaal, en zeker in een beeld rond mentale gezondheid. En u stelde eigenlijk, in de sociologie is alles normaal.
Ja.
Kan u daar iets meer over vertellen?
Wel, de sociologen gaan niet uit van de veronderstelling dat er zoiets bestaat als een onderscheid tussen abnormaal en normaal gedrag. Ze gaan ook niet uit van de veronderstelling dat er zoiets bestaat als een onderscheid tussen rationeel en irrationeel gedrag. Alles wordt beschouwd als zijnde normaal en alles wordt beschouwd als zijnde te situeren op een spectrum. Dus als we kijken naar het domein van mentale gezondheid, de sociologen vragen zich niet af wat de oorzaak is van psychische stoornissen. Ze gebruiken dat jargon niet. Ze kijken gewoon naar hoe mensen variëren, of ze gelukkig zijn, minder gelukkig zijn, of ze zichzelf sterk voelen als persoon, minder sterk voelen als persoon, of ze zin hebben in het leven, geen zin hebben in het leven, of ze geconfronteerd worden met angsten, met depressies, en ze beschouwen dit als een continuum. We gaan ons niet concentreren op wat dan in andere disciplines genoemd wordt als zijnde mensen met stoornissen of mensen met hoge gezondheidsrisico's. Maar dat wil niet zeggen dat we blind zijn voor de realiteit. Namelijk dat onderscheid dat gemaakt wordt tussen rationeel, normaal, en irrationeel, abnormaal, is wel een onderscheid die in de samenleving gemaakt wordt. Dus de socioloog bestuderen dat proces van etiketering, zie je? En ze trachten te begrijpen waarom we in onze samenleving dat onderscheid wel maken, terwijl het in de discipline van de sociologie niet gemaakt wordt. Wat de oorzaken daarvan zijn, maar ook wat de consequenties kunnen zijn voor het dagdagelijkse leven van mensen.
Wat aan mij bijzonder opvalt, zowel voor sociologie als wat ik u net hoor vertellen, is het is een zeer eerlijke aanpak. Want ik heb niet de indruk dat er voor u of voor sociologie, als ik het verkeerd versta, verbeter mij gerust, maar er wordt niet geoordeeld, maar er wordt vooral begrepen.
Wel, laat me toe van dat een beetje te nuanceren. Wat jij zegt, eerlijk, ik zou meer zeggen cynisch. Hè? Sociologen stellen veel in vraag. Als mensen vriendelijk zijn, dan gaat de socioloog heel gemakkelijk denken, waarom is hij zo vriendelijk? Zie je? We hebben die cynische bijklank. Maar de sociologie als discipline probeert het dieperliggende processen bloot te leggen, die niet aan de oppervlakte zijn. Ze stellen zich steeds de vraag, wat is eigenlijk de grondoorzaak van wat wij aan het observeren zijn? Let op. Dat wil niet zeggen dat de sociologen als mens eerlijker zijn dan iemand anders. Dat is weer iets anders. Dat wil ook niet zeggen dat de sociologie, dat sociologen zelf niet kunnen stigmatiseren. Top, hè? En heel eigenaardig genoeg, en misschien is dat te veel detail, maar de sociologie als discipline, hè, zoals ik al gezegd heb, beschouwt alle gedrag als zijnde normaal. En in die zin, en dat vind ik zeer leuk, humaniseert zijn gedrag.
Ja, ja.
Iedereen is gewoon mens. Punt uit. Maar er is een belangrijke subgroep van sociologen, bijvoorbeeld, die uitgaat van de veronderstelling dat de sociologische modellen niet toepasbaar zijn op mensen met ernstige stoornissen. En dat komt omdat die sociologen eigenlijk uitgaan van een redelijk stigmatiserend idee. Dus ook in de sociologie als discipline zijn er verschillende kanten. Laat het me zo stellen. Maar de discipline zelf probeert te humaniseren, de discipline zelf probeert te normaliseren en de discipline zelf probeert gewoon te verstaan waarom mensen zich zo gedragen, zich zo gevoelen en maken niet dat onderscheid tussen, zoals ik al gezegd heb, speciaal en normaal.
Hmm. U werkt als socioloog enorm rond stigmatisering. U vermeldde het eigenlijk ook al zo net. Waarom is het belangrijk om vanuit de lens van sociologie te kijken naar stigmatisering? Wat leren we daaruit?
Stigmatisering is een topic die reeds zeer lang bestudeerd wordt binnen de sociologie, ook binnen de criminologie. En is begonnen, dat zeggen 50, 60, 70 jaar geleden, met de studie van hoe mensen met psychische problemen niet alleen geconfronteerd werden met de zaken waarmee ze worstelen, maar ook geconfronteerd werden met hoe andere mensen daarop reageerden.
Mm-hmm.
Dus ze zaten, bij manier van spreken, met een soort van double burden, een dubbele belasting. Eén, ze hebben het al niet gemakkelijk. Omwille van welke reden dan ook. Maar bovendien heb je nog de reactie van andere mensen daarop, die hen proberen te etiketteren, stereotyp nadenken, devalueren, beschouwen als minderwaardig, discrimineren zelfs. En de sociologie is vooral geïnteresseerd in het uiteenhalen van die twee zaken. Hè? Dus als je mensen ziet die lijden, hè, dan stelt de socioloog zich de vraag, ja maar, hoe draagt de samenleving en hoe wij reageren ten opzichte van mensen die lijden, hoe draagt dat ertoe bij dat lijden nog versterkt? Natuurlijk ook het omgekeerde. Hoe kunnen we dat helpen verminderen? Hè? Dus er is zeer veel aandacht in de sociologie voor het proces van stigmatisering, omdat het concept stigmatisering zegt dat heel veel nare gevolgen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid eigenlijk te wijten zijn aan hoe wij ons verhouden ten opzichte van die mensen. En dan hebben we dat Hanse etiketteringsproces en dat stigmaproces, die bestaat uit verschillende stappen en we kunnen dat allemaal analytisch uit de doeken doen. Maar dat is eigenlijk de grondoorzaak waarom dat sociologen daar zo veel belangstelling voor hebben.
Ik stel daar graag eens een bijkomende vraag bij. Houdt dat dan ook in dat juist de stigmatisering de reden is dat het voor sommigen, ik ga niet zeggen ondraaglijk is, maar moeilijk draaglijk is?
Zeker.
En had dat dan weggevallen, zouden zij perfect kunnen functioneren binnen de maatschappij waar ze zich bewegen?
De vraag is om te beginnen, waarom etiketteren we mensen? Hè? En er worden mensen geëtiketteerd, er wordt een etiketje opgeplakt, een label, die dan vervolgens bepaalt hoe we ons verhouden tegenover elkaar. Alle samenlevingen etiketteren. Mensen met albino huidskleur in Sub-Sahara-Afrika lopen gevaar omdat ze beschouwd worden als zijnde minderwaardig. Mensen met een extreem overgewicht in onze samenleving worden in de rug gekeken. De vraag is, waarom doen we dit voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? He? Dus hoe komt het dat wij mensen met een psychische kwetsbaarheid, in het Engels zeggen ze single out, he? Uitkiezen om dan onze pijlen op te richten? He? En dat is een eerste zeer belangrijke vraagstelling. En dan vervolgens is de vraag natuurlijk, wat zijn al de consequenties daarvan? Dus
laten we beginnen bij vraag 1. Waarom doen we dat?
Weet je wat? Etiketteren op zich is een normaal proces die we vaststellen in alle samenlevingen, zoals ik het zei. En dat komt omdat dit basically onze interactie voorspelbaar maakt. Hè? Mm. Waarom weten wij zo graag als iemand van mijn medewerkers pas moeder of vader geworden is? Waarom weet ik zo graag het geslacht van dat kind? Zie je? Omdat eenmaal ik het geslacht van het kind weet, ik al automatisch in mijn reactie me zal aanpassen. Och, dat is heel subtiel. Dat kan geen kwaad. Dat is wat dagelijks gebeurt. Als we iemand tegenkomen op straat, zelfs wanneer die persoon in mijn aanvoelen er een rare kerel uitziet, dan nog kan dit mijn houding ten opzichte van die persoon totaal veranderen als ik weet wie het is. Hmm. Iemand gedraagt zich zeer eigenaardig, zit voortdurend notities te nemen. Ik zeg nu zomaar iets. Ik spreek hem aan en het blijkt een gerenommeerd schrijver te zijn. Plotseling, alles wat ik zie, komt in een totaal ander daglicht te staan. Dus dat etiketteren helpt ons om ons gedrag te sturen. Maar wat we automatisch doen, wanneer we etiketteren, dat is wat men dan noemt stereotyperen. We beginnen op een hele stereotype manier na te denken over die mensen in die verschillende categorieën. Ik ga een voorbeeld geven. Ik ben een prof. En als mensen weten dat ik een prof ben, dan passen ze reeds ogenblikkelijk hun gedrag aan. En wat je vaak ziet, is dat ze stereotypen gebruiken. Bijvoorbeeld, als een prof slecht aan het lesgeven is, denk je dat de studenten hun eerste reactie is, ik kan niet lesgeven? Nee, hun eerste reactie is, hij is zo intelligent dat hij het niet kan overbrengen naar de student. Terwijl wij weten dat sommige collega's slechte lesgevers zijn. Dus, maar dat is een stereotype manier van denken, die, en dat is belangrijk, waar de proffen zich niks van aantrekken. Zie je? De proffen hebben daar geen nadeel van. Dus als ik een stommiteit vertel en de studenten denken, wel, dat is misschien een zeer intelligente uiting, hè? Dan heb ik daar geen nadeel van. Ja. Andere mensen, die worden negatief gestereotypeerd. Dus jouw dochter, komt af met een hippe kerel. Maar tijdens het eerste gesprek blijkt reeds dat die hippe kerel op zijn 16 zichzelf aan het kerven was. Of aan het worstelen was met zijn eten. Nee? Wel, als ouder ben je eventjes op je kievieven. Je denkt, eenmaal psychische problemen, waarschijnlijk altijd psychische problemen. Dat is al een eerste stereotype. Namelijk, als je ooit last gehad hebt van een psychische kwetsbaarheid, dan is het waarschijnlijk voor de rest van je leven. Dus een eerste stereotype is dat een psychische kwetsbaarheid onbehandelbaar is, voor de rest van het leven is, een gevaar kan betekenen, enzovoort enzovoort. Dus, mensen met een psychische kwetsbaarheid worden vaak geconfronteerd met stereotypen waar ze nadeel van hebben. En dan, als ik verder mag...
Tuurlijk.
Tuurlijk.
dat stereotyperen, tot wat leidt dat? Dat leidt tot het afstand nemen van elkaar. Dus,
oordelen,
maar ook afstand nemen. Dus je hoort van iemand dat hij 2-3 jaar gesukkeld heeft met een burn-out, die dan in een depressie overgaat. En je moet die persoon aanwerven. Ja, er begint van alles te draaien in je hoofd. En je begint de houding aan te nemen die maakt dat je, als je stereotypeert, als je dat doet, dat je afstand begint nemen. En dat je die persoon in een andere categorie steekt. En men noemt dat in het Engels in-group, out-group behavior. Je begint jezelf te zien als fundamenteel verschillend van de anderen. Dus ik denk, en nu leef ik me in een fictief personage, ik denk, ja, weet je wat, die kerel heeft een psychische kwetsbaarheid. Gelukkig ben ik zelf, Piet, sterk genoeg om daarmee niet geconfronteerd te worden. Dus ik zie mezelf als zijnde anders dan de anderen. En dat is een zeer
gevaarlijk manier, toch? Of
superieur. Ja. Dat is dan de volgende stap. Ja. Maar ik wil daar nog iets aan toevoegen. Dat in-group, out-group behavior, dat wordt vaak rechtvaardigd door te verwijzen naar wat we dan noemen een essentieel kenmerk van de anderen. We kunnen bijvoorbeeld stellen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid, of mensen die zich kerven, of mensen met een eetstoornis, we kunnen soms denken dat ze fundamenteel anders zijn dan wij.
Mm.
Bijvoorbeeld, alle bioneurologische theorieën die gelanceerd worden. En ik kan dat gerust zeggen, op en zuiver empirisch gezien staan ze op een zeer zwakke ondergrond. Er is niet zo heel veel evidentie daarvoor. Maar toch wordt dat neurobiologisch narratief voortdurend gebruikt om de andere te essentialiseren. Namelijk, ze heeft misschien die kwetsbaarheid omdat haar hersenen anders genetwerkt zijn. En dat is een ultieme vorm van wat men noemt in-group, out-group behavior. Dat is wanneer dat je de andere ziet als iemand die fundamenteel anders is. En dat is, au fond, extreem dehumaniserend.
Absoluut.
En het gevolg daarvan is, zoals jij al aanhaf, dat is dat we de anderen zullen beginnen devalueren. We zien onszelf als beter. We gaan dat natuurlijk niet vertellen. Want we zijn tactische en strategische wezens. We weten wanneer we dingen moeten achterhouden. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we dat we zullen neerkijken op mensen die we beschouwen als zijnde anders, andere levensstijl, andere geaardheid, andere etniciteit, psychische kwetsbaarheid. En wanneer, en dan rond de café, wanneer dan uiteindelijk dat proces van devaluatie omgezet wordt institutioneel in discriminatie, dan zitten we met een zeer ernstig probleem. Vandaar dat vele sociologen zeggen, laat ons ons concentreren op die processen van discriminatie. Want dat is echte institutioneel ingebedde stigmatisering. En zo zijn er verschillende voorbeelden van hoe mensen met een psychische kwetsbaarheid institutioneel gediscrimineerd worden. Als jij een hypothecaire lening aangaat voor een woning en je moet een levensverzekering afsluiten, vermeld niet op het blad dat je ooit in behandeling geweest bent voor een psychisch probleem. Hè? Of de kostprijs van je levensverzekering gaat naar boven. Hè? En dat is een vorm van institutionele discriminatie.
We zien hetzelfde gesprek nu een beetje. Ik had er vorige week over met iemand in HR. In welke mate is het dan om nat dan om bijvoorbeeld op je cv te zetten dat je een burn-out hebt gehad? Hè? Dus daar zie je een beetje die
zeker
diezelfde lagen. Hè?
En dat is, als ik mag, je neemt daar een zeer mooi voorbeeld. Burn-out.
Mm.
Kijk, burn-out is een begrip die ontstaan is in de jaren 70. En dat waren arbeids- en organisatiepsychologen die een doorlichting deden van bedrijven. En die probeerden in kaart te brengen daar waar het op de werkvloer functioneerde of niet. En ze deden dat met behulp van het begrip burn-out. In die tijd, burn-out was een indicator van het mal functioneren van een bedrijf.
Van het bedrijf.
Tuurlijk. Ja. Het malfunctioneren van een bepaald departement. Met andere woorden, er liep iets mis op de werkvloer. Maar langzamerhand zijn we begonnen met dat begrip te verpsychologiseren. Nu is burn-out een kenmerk geworden van iemand zijn psychische kwetsbaarheid. En er zijn zelfs tendensen, er zijn zelfs neigingen om dat te beginnen gelijk te stellen met depressie. En vervolgens krijgen we het handse apparaat van de therapeuten over ons. Die ons zullen aanleren hoe we ons moeten weerbaar maken. Hoe we moeten onze burn-out overwinnen. En wat gebeurt er? Het individu wordt geresponsabiliseerd. En de vraag die de sociologie zich stelt, is dat een stap vooruit? Of is dat een stap achteruit? En de sociologie vraagt zich vervolgens af of we niet terug moeten naar die beweging van enkele decennia geleden, die burn-out zag als een indicator van het functioneren of het malfunctioneren van het werk en de taakverdeling op de werkvloer.
Ja, het systeem boven de individu eigenlijk.
Tuurlijk.
Ja.
Dus, en dat toont aan, dus het is daarom dat ik dat probeer aan te grijpen, omdat jij het woord burn-out liet vallen. Hè. Dat toont zeer mooi aan wat het typische is aan de sociologische invalshoek. Hè. Ze nemen niet zomaar dat klinisch beeld over. Ze zullen niet zomaar direct de persoon die lijdt zelf met de vinger wijzen. Zie je? Ze zullen zich afvragen wat de onderliggende, dieperliggende processen zijn. Waarom iemand in een burn-out gaat. Misversta me niet. Eenmaal iemand in een burn-out zit, ja, die persoon kan best wel wat hulp gebruiken. En dat er dan therapeuten aanwezig zijn. Mensen die met counseling bezig zijn. Die mensen vooruit helpen, dat is een zeer goede zaak. Maar als we enkel daarmee bezig zijn en we denken niet na over bedrijfscultuur, dan dweilen we met de kraan open. En dat is wat momenteel gebeurt.
Burn-out is een zeer topical gesprek. Hè. We hebben het er nu inderdaad even over. Ik denk dat dat veel van onze luisteraars gaat boeien, omdat dat ook een vaak gevraagde topic is. Er wordt veel over gesproken. Het wordt eigenlijk al moeilijk begrepen. Nu verstel ik mij de vraag, als ik u hoor spreken, welke rol kan er weggelegd zijn voor de sociologie om een positieve impact te maken voor die burn-out?
Tuurlijk, er zijn, en dat is niet alleen de sociologie, ook heel veel psychologen, arbeidssociologen, organisatiepsychologen, arbeidspsychologen. Dat is één pool. Hè. We mogen de disciplines daar niet te sterk van elkaar onderscheiden. En dat is een pool, we overlappen, we werken samen met elkaar. Maar los van de disciplines, hè, is er een handse tak binnen de sociale en de gedragswetenschappen, hè, die zich bezighoudt met de studie van wat je zou kunnen noemen de psychosociale dimensie van arbeid. Mm-hmm. Ze bestuderen welke factoren maken dat we ons goed voelen op ons werk. Hè, mm-hmm. En dat we, of dat we ons minder goed voelen op ons werk. Dat is zeer belangrijk, want om het nu eens belangrijk te maken voor beleidsvoerders. Dat is zeer belangrijk. Omdat dit bepaalt of mensen zich zullen inzetten voor hun job. Dit bepaalt ook of ze zullen omwille van ziekte afwezig zijn op hun werk. Enzovoort. Dat heeft directe consequenties voor iedereen die meer begaan is met de zakelijke kant van arbeid. Maar heel veel sociologen en psychologen, mensen die bezig zijn met gezondheidsbevordering en dergelijke meer, hè, die concentreren zich op welke factoren maken dat we in werkbaar werk terechtkomen. En die factoren, dat is oneindig. Hè, we moeten daar een aparte podcast voor organiseren. Maar laat er me twee uithalen.
Ja.
Eén is bijvoorbeeld de steun, het spel, het samenspel van de steun die je kan krijgen van je overste, je supervisor, de meesterhast, de teamleader, en de steun die je kunt krijgen van je collega's. En we weten bijvoorbeeld dat werknemers die niet kunnen rekenen op de steun van wie boven hen staat, die komen in een zeer precaire situatie. Dat kan hen toch redden wanneer ze kunnen terugvallen op collega's bij wie ze steun kunnen vinden. Dus die twee zijn communicerende vaten die elkaar wat aanvullen. Maar stel je voor dat je in een conflict gaat met de persoon die boven je staat. En je kunt niet terugvallen op, op een goed uitgebouwde collegiale atmosfeer binnen het team waar je werkt. Dat is potentieel desastreus. Dat overleef je niet. Oké, een ander voorbeeld. Dat had nu te maken met hoe we elkaar steunen. Hè? Hoe we er voor elkaar zijn. Maar dan heb je ook nog alles wat te maken heeft met machtsstructuren binnen bedrijven. Hè? Ja, een bedrijf is geen arbeidsmarkt, hè? Van vraag en aanbod. Hè? Een bedrijf is een organisatie waar de verhoudingen tussen de verschillende partijen heel sterk hiërarchisch georganiseerd zijn. Je hebt zij die het voor het zeggen hebben en je hebt zij die het uitvoeren. En in de groep van zij die het uitvoeren en in de groep van zij die het voor het zeggen hebben, heb je nog heel veel gradaties. Maar die machtsprocessen die zijn zeer belangrijk en die kunnen op een zeer sterke manier ingrijpen in ons welbevinden. Kijk, als jij aan het hoofd staat van een team en met een van de teamleden gaat het minder goed, in alle eerlijkheid, als je een klein beetje cynisch aangelegd bent, dan kun je dat negeren. Je zit in de positie die je toestaat om dat te negeren. Maar als jij een lid bent van een team en het gaat niet goed met de supervisor, dat straalt af op het hele team. Dus je machtspositie waarin je zit heeft heel veel consequenties voor hoe we kunnen omgaan met elkaar, hoe we kunnen omgaan met elkaar psychische kwetsbaarheid en dergelijke meer.
Ik vind dat zeer sterk verwoord om zo die nuance daarin te brengen, want ik ging er altijd vanuit dat iets zoals burn-out op het werk bijvoorbeeld, dat een gedeelde verantwoordelijkheid was. En ergens is dat misschien wel waar. Natuurlijk, als de speler er is van de machtsverhouding ligt niet ja, zwart-wit, dan is het plotseling niet meer de verantwoordelijkheid van degene die alle macht heeft.
Maar dat is... Kijk, wat je nu aanhaalt, toont op een fundamentele manier van hoe sociologen denken over die processen. Je hebt aan de ene kant de processen zoals ze zijn. Bijvoorbeeld, jij moet werken met een supervisor en karakterieel komen jullie niet overeen met elkaar. En je hebt gelijk in wat je zegt, is gedeelde verantwoordelijkheid. Want je bent met twee. En als je moet leren opschieten met elkaar, dan moet het van twee kanten komen. Dat is een normaal proces. Maar boven normale processen enten zich altijd machtsprocessen. Dus je hebt geen, ik noem dat nu normaal proces, maar het is meer, wat ik wil zeggen, het is meer dan karakters die niet fitten. Het is ook wat we daarmee doen. En dan vervolgens gaat het ook over wie in de machtspositie zit om daar werkelijk werk van te maken. Dus als jij de teamleader bent of een meestergast bent of je hebt een klein team onder jou, maakt niet uit, 4-5 mensen. En je voelt dat er wat mis zit. Ja, als jij echt de werkleider bent, dan is het wel jouw taak om daar werk van te maken. Zie je? Je moet beschikken over het ruimdenkende, joviale die nodig is om jezelf achteruit te zetten. Je moet jezelf achteruit zetten. En je moet de eerste stap ondernemen om mensen aan te spreken. Om na te denken over hoe. Zie je? En dat gebeurt in vele instanties. Hé? Want er is zeer veel die onder de gordel zit waar we niet van af weten. Dat gebeurt in zeer veel instanties. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan it's spinning out of control. En wat begint als een futiliteit, krijgt proporties die niet meer te herstellen zijn. Gewoonweg omdat de persoon die in de machtigste positie zit, een bevoordeelde positie niet gebruikt om te komen tot iets wat leefbaar is voor allebei. Dus, je hebt gelijk. Het komt van twee kanten. Maar gewoon zeggen wat je vaak hoort in de volksmond, komt van twee kanten zeker. Volstaat niet. Je moet je altijd afvragen, wie moet de eerste verantwoordelijkheid nemen om dat probleem aan te pakken? En ik denk, het zijn de mensen in de machtspositie, in de statuspositie, die daar de eerste stap moeten zetten, omdat zij over die situatie, die middelen beschikken, om daar een verschil te maken.
Ik heb een interessant weetje, ik vermoed dat je wel zult weten. Er is altijd zo de filosofische vraag, maakt macht corrupt of trekken mensen corrupten naar machtige posities? Dat is een filosofische vraag. Ja. Daar een hele riet over gelezen. En de Reed gaf geen antwoord op die vraag, maar probeerde wat context te scheppen. Namelijk dat het eigenlijk een klein beetje alle twee is. Want mensen in machtige posities, die heel veel status ervaren, worden heel weinig gechallenged door de andere partij die die status ziet. Want die denkt, alles wat dat die denkt, een halo bias is dat eigenlijk, alles wat die denkt of alles wat dat die zegt, dat zou wel waar zijn, want ze zien een keer hoeveel status dat heeft. Ik moet daarbij denken aan BV's op talkshows, hier soms in België, die over van alles en nog wat worden uitgenomen voor de babbel, dat ik denk, jij weet daar niks over. Tuurlijk. Maar die worden daar ook niet in gechallenged. Dus het werkt langs twee kanten. Wij die het consumeren, de machtige positie zien, challengen de macht niet. En de mensen die in die machtige positie zitten, worden niet gechallenged, waardoor ze denken dat ze gelijk hebben.
Ja.
Het is een systeem dat zichzelf in stand houdt.
Ja, en, maar laat me daar iets aan toevoegen. Het feit dat, dat jij nu macht en corruptie in één zin laat vallen. Hè? Misschien heb ik het verkeerd voor, maar ik wil daar toch op het volgende wijzen. Voor de sociologie is macht geen vies begrip.
Nee.
Zie je?
Nee.
De sociologen vragen zich af. De sociologen zijn op zoek naar oorzaken. Maar we zijn niet op zoek naar oorzaken zoals een fysicus doet. Zie je? Op een positivistische manier noemt men dat dan. Oorzaak-gevolgrelaties. Zo gaat het niet in de sociale wetenschappen. In de sociale wetenschappen vraagt men zich af niet wat oorzaken zijn, maar wat veroorzaakt als werkwoord. En als je nadenkt over wat veroorzaakt, wat zet ons in beweging, hè, dan kan je niet anders dan terechtkomen bij het begrip macht, invloed. Macht is iets wat ons doet bewegen. Hè. Dat is één. En dat, los daarvan. Hey, dus ik wilde dat wel even zeggen, dat we dat niet zien als een vies begrip. We zijn dankbaar om dat kunnen gebruiken in onze sociologie. En wat corruptie betreft, ja, zie je, het is, ik weet niet zo heel af van corruptie. Het is wel zo, en je vindt dat bijvoorbeeld ook aan de universiteit, dat is dat machtige mensen, mensen met status, of mensen die touwtjes in handen hebben, waardoor ze een impact kunnen hebben op het leven van anderen, op een of andere manier omringen ze zich met mensen die gaan een beetje opgemelen. Zie je? En dat gebeurt aan universiteiten ook. Professoren in hun onderzoeksgroepen. Dat is bij mij niet anders. Professoren in hun onderzoeksgroepen die hun best doen. En daarover gaat het niet. Maar die toch in een microklimaatje zitten waar ze beschouwd worden als de professor.
Mm.
En de persoon die hen vooruit kan helpen. En als je als prof, als ik nu mag naar onze eigen situatie kijken, als je als prof je daar niet dagelijks van bewust bent en daar weerstand tegen biedt, je niet laat in slaap sussen, dan kun je natuurlijk wel in een zeer eigenaardige visieuze cirkel terechtkomen, waarbij je begint stommiteiten te vertellen en stommiteiten te doen, zonder dat daar nog mensen rondom jou zitten die jou op tijd een waarschuwingsbelletje geven.
Ja.
Als het natuurlijk uit de hand loopt, ga je wel je waarschuwingsbelletje krijgen.
Mm.
Maar zelfs in een vroeg stadium is het soms goed dat je mensen rondom jou hebt die je wat corrigeren.
Mm.
En ik denk, als je dat niet hebt, dan natuurlijk kunnen we gemakkelijk terechtkomen in een situatie die niet zo heel gezond is.
Ja, ja. Ja, dat doet mij denken aan het spreekwoord, de koning zal nooit zoeken naar een tweede koning voor zijn koninkrijk.
Ja, ja. Goed gezien.
Denk daar maar nog een keer
die
over
moet ik, die moet ik onthouden. Ik probeer spreekwoorden te onthouden.
Ja, ik heb hem zelf gemaakt, dus doe maar. Ik wou je graag nog een vraag stellen over een stukje stigma, omdat ik denk dat dat onze luisteraars ook wel zal interesseren. Ik heb je ooit een keer ergens iets zien schrijven à la stigma komt en gaat en zal zichzelf altijd weer opnieuw heruitvinden.
Ja.
Kunt je daar een keer iets over zeggen? Want dat vind ik wel een boeiende.
Well, dat is wel een zeer interessant debat. Ook zuiver wetenschappelijk zeer leuk. Omdat de sociologen gaan uit van de sociologen gingen tot voor kort uit van de veronderstelling dat het stigma ten opzichte van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals we het al decennia kennen, dat dat iets is die niet kon uitgebannen worden. Hè? En wat je vaak ziet, en ik ben er zelf ook nog mee bezig geweest, ik bedoel, ja, een mens leert constant bij, hè? Je probeert na te gaan of wat Holt in de jaren 70 nog altijd geldt. En, maar dat blijkt helemaal niet te kloppen. En het is een beetje complexer dan dat. Wat we bijvoorbeeld zien, dat is dat in vele landen, en dan spreken we vooral in in landen in het Westen, hè, en in welvarende welvaartsstaten, hè, en dan in staten waar inkomsten redelijk gelijk worden verdeeld, hè, met een zeer breed opvangnet, hè, met een zeer goed uitgebouwde sociale voorzieningen, hè, want dat wil ik er wel bij zeggen, dat in dat soort van landen de stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid wat aan het afnemen is. Dat is zeer hoopvol. We weten dat uit longitudinale studies die hetzelfde proberen te meten met telkens 10 jaar ertussen. Je ziet dat die neiging om mensen met een kwetsbaarheid in de rug te kijken, dat die neiging wat aan het afnemen is. Maar het is complexer dan dat. Want tegelijkertijd zien we, en we hebben het er al over gehad, dat het neurobiologische narratief zeer sterk aan het toenemen is. Je kan geen krant openslaan. Of een neurobioloog wordt geïnterviewd over de meest gekke dingen. You name it. En ze zetten er een hersenspecialist bij. En dan vervolgens lees je in de eerste 3 lijnen van het artikel. Lees je dat het een neuroloog is. En dan vervolgens zegt die neuroloog iets over eenzaamheid en frontale kwabben. Nu ben ik aan het fantaseren. Maar daar komt het op neer. Eenzaamheid en frontale kwabben. En dan vervolgens gaat het nooit meer over hersenen. Maar gaat het over eenzaamheid. En dan hebben we een neurobioloog die, zonder de expertise te hebben van een sociale wetenschapper, een boom begint op te zetten over hoe de samenleving aanleiding heeft tot groeiende vormen van eenzaamheid enzovoort enzovoort. Wat ik wil zeggen is dat we heden ten dagen leven in een samenleving die zeer sterk het neurobiologische narratief op psychische kwetsbaarheid bereid is van te kopen. En we weten dat mensen die heel sterk in dit neurobiologische, biogenetische narratief gaan, veel meer stigmatiseren dan anderen. Dus de algemene trend is naar meer openheid ten opzichte van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar de hele recente, de laatste 25 jaar, opkomst van dat heel sterk neurologische, biogenetische narratief remt dit proces van destigmatisering af. En dat is een eerste belangrijk ding, denk ik, die moet gezegd worden. En dan zijn er nog een paar andere dingen die we zich zien te ontwikkelen in onze samenleving. Heb ik nog een ander voorbeeld van...
Als ik nu aan het luisteren ben als luisteraar, dan zou ik mij wel afvragen van, ik vind het interessant, maar dan wil dus eigenlijk ergens zeggen is dat wat gestigmatiseerd wordt altijd zal verschuiven, maar dat stigma op zich nooit zal veranderen.
Zo is het.
Ja.
Het verschuift voortdurend.
Maar wat kan ik als luisteraar daar aan doen? Of wat kan ik daarmee doen?
Je moet zeer aandachtig zijn. Je mag niet stappen in de val van het stereotype denken. En ook niet stappen in de val van het devalueren en jezelf ophemelen. Nooit denken dat je eigen levensstijl op een of andere manier superieur is aan de levensstijl van iemand anders. Maar je altijd de vraag stellen, hoe komt het eigenlijk dat ik dat zou denken? Wat zijn de onderliggende processen daarvan? En dat maakt dat je moet attentief zijn voor alle subtiele verschuivingen in Hans dat stigmatiseringsproces. Laat me eentje noemen. We leven in wat men noemt een technowetenschappelijke samenleving. Dat betekent dat we heel veel in ons narratief in de weekbladen, in de maandbladen, hier in de podcast... Er wordt een prof geïnterviewd. Zie je? Dat wetenschappelijk narratief heeft een bepaalde status. Maar het is meer dan dat. Het is niet zomaar een wetenschappelijk narratief. Het is een heel specifiek wetenschappelijk narratief. Het is technowetenschappelijk. We hebben zeer veel achting voor mensen die afkomen met kleine technische oplossingen voor complexe problemen. Dus, een van de problemen met een depressie is dat mensen niet genoeg in de natuur fysiek bewegen. Vervolgens krijgen mensen de raad om in de natuur fysiek te gaan bewegen. De volgende stap is een appje op je smartphone die je fysieke activiteit registreert. Enzovoort enzovoort. Dat is wat men noemt in de sociologie technosolutionisme. Dat wil zeggen, we breken complexe problemen af in allemaal hele kleine technische probleempjes waarvoor we dan naïeve oplossingen voorstellen. Het gevolg daarvan is dat al die problemen gedecontextualiseerd worden. Niemand zal ooit beter worden van een appje die de fysieke activiteit registreert. Niemand zal daar ooit beter van worden. Alhoewel het ons wel wordt gepropageerd. Wel, we leven in een technowetenschappelijke samenleving en dat maakt dat heel veel nieuwe identiteiten zich vormen rondom dat technowetenschappelijk narratief. Laat me daar een concreet voorbeeld van geven. Medicatiegebruik. Medicatiegebruik om je concentratie te versterken voor mensen met ADHD is extreem populair, wordt extreem veel voorgeschreven in Vlaanderen. Is niet noodzakelijk zo in Nederland, is zelfs zo niet zo in het Franstalige gedeelte van ons land. In Vlaanderen extreem veel voorgeschreven. Het is zo belangrijk geworden dat daar rond zich identiteiten vormen. Identiteiten van mensen die dat soort van psychotroop medicatiegebruik afzweren en expliciet zeggen dat ze daar niet willen van weten. En je hebt ook de tegenovergestelde identiteit. Mensen die zeggen, ja, weet je, het is pas, ik heb pas op 25-jarige leeftijd ontdekt dat ik eigenlijk concentratieproblemen heb. En ik ben beginnen die medicatie nemen die de arts me voorschreef en plotseling voel ik me een andere mens. Dus wat heb je? Je hebt twee identiteiten die zich ontwikkelen. Eén, de persoon die zegt, oef, ik ben geholpen. Het nemen van die medicatie is onderdeel van mijn authentieke zelf. Ik kan eindelijk mezelf zijn. En dan heb je andere mensen die zeggen, ja, nee, no way. Dat chemisch spul komt niet binnen in mijn lijf. Wel, dat is een zeer mooi voorbeeld van hoe maatschappelijke evoluties aanleiding geven tot nieuwe situaties waarom nieuwe identiteiten zich ontwikkelen. En die nieuwe identiteiten hebben altijd te maken met stereotyp denken over de ander. Zij die zeker die psychotrope medicatie niet willen gebruiken, die gaan zeer stereotyp denken over zij die het wel doen. En dat gaat samen met processen van devaluatie, in-group, out-group behavior, de processen die we al beschreven hebben.
De ironie daarin is ook, beide groepen gaan in principe doorheen hetzelfde aan de basis,
ja.
Maar staan polair tegenover elkaar door de beslissing die genomen wordt.
Zeker, en dat is wat we natuurlijk niet willen, hè. En natuurlijk, identiteit is zeer belangrijk. We voelen ons sterk als persoon. Wanneer we het gevoel hebben dat we ingebed zitten in een zinvolle manier van omgaan met. Dat is zeer belangrijk en het is voor iedereen belangrijk. En aangevallen worden op je medicatiegebruik is niet belangrijk. Maar als je identiteiten begint te vormen rondom dat medicatiegebruik, dan word je niet aangevallen op je medicatiegebruik. Je wordt aangevallen op je identiteit. En dat, daar willen we niet geraken. Zie je? En dat is wat vaak gebeurt. Maar we hebben het nu over medicatiegebruik. Voortdurend vallen we elkaar aan op identiteiten die we op een piedestal zetten of waar we op neerkijken. En dat heeft heel veel te maken met hoe onze samenleving hedendaags georganiseerd is. We hebben de Hanse discussie meegemaakt over gender, binariteit, transseksuelen, cisgenders. Dus alles wat te maken heeft met gender is zeer gevoelig geworden, omdat we ons daarmee identificeren. Etniciteit, migratie, enzovoort enzovoort. Er zijn zeer veel assen waarrondom mensen identiteiten vormen. En dat is potentieel een delicate situatie wanneer we elkaar in het anders zijn, en nu klink ik wel zeer prekerig, wanneer we elkaar in het anders zijn niet waarderen.
Is dat de les die we kunnen meepakken?
Wel, ik moet zeggen, dat is nu natuurlijk wel heel prekerig. Ik wil niet eindigen als een priester op de kansel. Maar ik denk dat over het algemeen zeer veel problemen te maken hebben met een gebrek aan waardering die we elkaar geven. En je mag niet vergeten dat niet gewaardeerd worden, of je niet gewaardeerd voelen, ten allerlaatste niet iets is die van jezelf komt. Het is een relatie. Het is altijd een relatie tussen iemand die waarde geeft of waarde ontneemt en iemand anders die waarde ontvangt of waarde ontnomen wordt. Het is een relatie. En dan komen we terug...
Het is geen transactie.
Nee, wel. Dat zou zeer cynisch zijn, moesten we dat beginnen zien als een economische transactie. Nee, het is een relatie. En ik heb het al gehad over macht. Onderschat het belang van macht niet in dat hele proces. Mensen die machtig zijn... Kijk, laat me een voorbeeld geven waar iedereen zich zal kunnen in vinden. Sommige mensen zeggen, Trump, hij vertoont narcistische kenmerken. Voor sommige mensen is dat een devaluatie. Hè? Maar Trump, he doesn't care. Zie je? Dus, terug, er zijn voortdurend processen van valuatie, devaluatie. Maar macht is zo'n belangrijke factor en kan bepalen of je kunt neerleggen of negatieve evaluaties kunt negeren of niet.
Heel sterk.
En ik denk dat dat iets is die we altijd moeten in de gaten houden, dat de kwetsbaren in onze samenleving moeilijk in staat zijn om die processen van devaluatie te counteren via het ontwikkelen van meer weerbaarheid bijvoorbeeld.
Right, super. Wat een gesprek, jong. Mega veel geleerd over... Wat is normaal? Wat is abnormaal? Is er zelf een verschil? We geleerd over stigmatisering, over macht. We hebben wat zijsprongen gemaakt. Super interessant. Dikke merci. Ik vraag me af, is er zo nog een laatste leuke boodschap of een insteek die je wilt meegeven voordat we dit gesprek afronden?
Maar nu ga je mij forceren om brekerig over te komen. Maar ik zou zeggen, denk op de middellange termijn. Neem geen beslissingen in je leven, omdat ze je tijdelijk iets opbrengen. Denk na over hoe je je leven organiseert. Op een manier waarbij je op termijn gelukkig kunt blijven. En dat geldt in alle situaties, dat geldt in een werksituatie. En ik denk dat dat voor mij een heel belangrijke boodschap is die ik naar voren wil brengen. Maar terug, zoals ik al gezegd heb, klinkt zo ongelooflijk prekerig. Ik voel me veiliger in een wetenschappelijke vraag, in een vraagstelling, denk ik.
Het is fantastisch levenadvies, want als je consequent kunt nadenken over hoe kan ik middellang of langdurig gelukkig zijn, ja, dan win je echt in het leven.
Ja, dat denk ik.
Dat geloof ik 100%.
Dat hoop ik. En ik moet zeggen, het was zeer aangenaam om met jullie te mogen spreken.
Zou mogen blijven.
En ik ben zeer blij dat ik de kans kreeg om te participeren aan dat initiatief.
Het was fascinerend, echt waar. Ik ben blij dat we zoveel weer blinde vlekken ingevuld hebben gekregen, dankzij u.
Dankjewel.
Dikke merci, maat.